Bijvoorbeeld, ik sla best vaak mensen op hun kont.
Oh. Ja, ik denk alleen maar, hoezo mij niet dan? Dag mensen, welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Iedereen kan nu zien hoe professioneel ik ben. Oh my god. Ja, we hebben camera's.
We hebben camera's, voor het eerst.
Voor het eerst, ja. We zitten
vreselijk.
In mijn woonkamer. Tatjana Almouli zit tegenover mij. Mijn naam is... Oh, ik word helemaal nerveus.
Je wordt helemaal nerveus.
Nee, grapje.
Malou Holshuizen tegenover mij.
Is echt heel erg nerveus. Ja, we hebben camera's, zodat we fragmenten kunnen knippen.
Bizar.
Leuk, hè? Dat mensen dus nu eindelijk kunnen zien hoe we eruit zien.
Hoe erg we met onze ogen aan het rollen zijn.
Ja, precies. Hoe erg
ik nu met een gore
uit ons nek lullen.
Strepsel in mijn bek.
Ja. Hey, in wat voor staat treffen we elkaar?
Nou,
Tatjana, mensen kunnen het nu zien hoe je eraan toe bent.
Ja, dit is echt zo leuk dat vandaag de eerste video beelden worden gemaakt. Nou, ik heb dus deze week een soort emotionele en fysieke catharsis doorgemaakt.
Joh. Nee, grapje. Nee.
Nee. Ik had bronchitis gekregen. En begin van deze maand was ik ook al best wel ziek. Of nou, uiteindelijk vergeleken met deze week was het niks. Maar waarschijnlijk toch te snel weer doorgegaan. En ik was gewoon eigenlijk aan het einde van mijn Latijn. Mm-hmm. En ik werd vorig weekend opeens echt lijpziek. Maar zo wat je als kind hebt, weet je wel. Dat je echt zo dagenlang koorts hebt. Hele tijd eilen, hele dagen slapen. Ik kan nooit overdag slapen. Oh. En nu heb ik gewoon zo hele middag geslapen. En dan om 8 uur 's avonds weer tot 8 uur de volgende ochtend. En gewoon zo helemaal dat je er gewoon even niet meer echt soort bent of zo. Heb jij dat wel eens gehad?
Nee, wat is het precies?
Het is een soort, als je het verwaarloost, wordt het longontsteking. En dat dus, maar dus het gaat heel erg over. Ja, het is eigenlijk longontsteking light. Want je hebt dus, ik hoest dan ook heel veel soort echt van het gore slijm op. Echt zo groen slijm.
Oh, van die brokken.
Ja, van die brokken eigenlijk. Een paar dagen ook een klein beetje bloed. En
het is zo Moulin Rouge.
Ja, dat was ook echt jouw eerste reactie.
Het is niet zo klein of you.
Very Moulin Rouge of you. Thanks, Malou. Ik kan me creperen in mijn bed.
Famous last word.
Anyway, eerst was het natuurlijk heel kut en ik had best wel een drukke week en heel veel moeten afzeggen en nou, echt irritant. Maar zodra ik me eigenlijk fysiek beter begon te voelen, zo vanaf vrijdag, voelde ik me ook eindelijk mentaal weer een soort beter. Echt beter dan zin in maanden, zeg maar. Weet je, dat je echt opeens zo voelt van, wow, dit was een soort harde reset die ik blijkbaar nodig had. En ja, echt een beetje zo'n bevrijd gevoel. Beetje verlicht. Dus zo zit ik hier. Alleen ik ben nog steeds niet helemaal beter. Dus waarschijnlijk weer veel gehoest. En mijn ogen zijn echt nog zo beetje ook zo dicht. Weet je wel.
Ja, er staan hier ook allemaal potten. Strepsels. Fix.
Ik ben een gore strepsel. Sorry als je dat hoort. Maar het kan gewoon even niet anders. Anders ben ik alleen maar aan het hoesten en aan het slotteren. Maar ja, verder voel ik me dus wel echt een stuk beter.
Je hebt een soort geestuitdrijving gehad. Alle kwade geesten zijn weg.
Oh, dat is zo lijp met ziek zijn. En dat je ook op een gegeven moment zo denkt dat het gewoon nooit meer beter wordt. Toch? Ja. Dat je dan zo een beetje, de eerste paar dagen denk je nog, nou oké, ik overleef het wel, het wordt wel beter. En dan op een gegeven moment heb je zo dag 3, 4. Dat je denkt, ik ga me gewoon nooit meer beter voelen. En vooral zo met die koorts, dat je helemaal zo inderdaad soort aan het wegdrijven bent in je bed of zo. En alles voelt helemaal zo heet en goor en nat. Maar ik ben er nog.
Dames en heren, ze is er nog. Stop met zorgen. Ja, ze is er.
Ja, nee,
de reïncarnatie
dus dat.
Van Tatjana Almouli.
Inderdaad, Tatjana 2.0.
Ja.
Ja, en ik heb, daar heb ik echt nog helemaal niet over verteld in de podcast, maar ik heb volgende week best wel iets spannends, ook iets heel leuks. Maar ik mag één avond directeur zijn van het Mauritshuis. Het is natuurlijk een soort symbolisch directeurschap, want het is één avond. Maar wel echt heel vet.
Ja, heel vet.
Museum in Den Haag. Waar ook het meisje met de parel hangt en zo. En
ik ga me vastlijmen die avond.
Oh, leuk. Zin in. Spektakel.
Spektakel. Bij Tatjana Almouli.
Nee, het is gewoon heel leuk. Het wordt natuurlijk een avond vol met kunst. Maar ik mocht ook de programmering doen. Dus ik heb allemaal mensen gevraagd die ik vet vind. Omdat ze origineel zijn. Omdat ze nog heel vaak niet genoeg gehoord worden, vind ik. Bijvoorbeeld Moshe Feili.
Mm-hmm.
Zij is schrijver, maar ook programmamaker. En gewoon heel, heel leuke, interessante vrouw. Maar Babette Fonschi is ook echt een van mijn lievelingsdichters. Dus die komt spoken word voordragen. Maar ze gaat ook een schrijfworkshop geven. Maurits de Bruin zit ik mee in een panel. Ook met Moshe samen. Maar er is ook Ecstatic Dance.
Ecstatic Dance.
Echt iets voor jou? Oh, misschien kan je dan helemaal bevrijd voelen.
Echt, ik zit me nu af te vragen voor hoeveel geld ik dat zou doen.
Ik denk... Jou zie ik dat echt niet doen. ik denk echt voor een paar duizend euro zelfs niet. Nou, misschien dat.
Ja, een paar duizend euro wel.
Nou, wie weet. Gaat iemand je dat geven?
Ik in ieder geval niet. Nee. Fuck you.
Dat is fucking leuk.
Ik heb je überhaupt niet uitgenodigd.
Ik heb niemand uitgenodigd. Mensen moeten gewoon een kaartje kopen.
Ja, vind ik ook. Terecht. Daarom komt niemand.
Nou, er komen bijna 400 mensen.
Ja, bizar. Wat
echt
goed.
Heel sick. Ja, maar er zijn dus nog een paar kaarten. Want eigenlijk mochten er volgens mij maar 300. Maar ze hebben het soort opgeschaald.
Oh.
Dus dat is heel leuk.
Ze hebben die parelketting even ergens anders neergehangen.
Ik denk het. Een soort zikke renovatie door deze avond.
Ja.
Nee, maar het is echt, het is een hele leuke groep mensen die het organiseert. Maar het is ook gewoon spannend. Want het voelt heel erg als je verjaardag keer 10.
Ja.
Want het is, er komen gewoon heel veel mensen die ik ken, maar ook heel veel mensen die ik niet ken. Het is om een plek die niet, het is niet mijn huis of zo, weet je wel. Dus het is toch ook, het is wel onwenniger. Het is allemaal veel officiëler natuurlijk. Maar ook wel een hele vet moment wat ik waarschijnlijk nooit meer ga meemaken.
Ja.
En ik heb ook nu wel, ook na deze week in solitude, heb ik ook wel zin in gewoon een avond met mensen en dingen en tumult. Dus kijk wat gaat gebeuren in het museum.
Mooi.
Ja, en jij?
Nou, ja, ik weet niet of je al om je heen hebt gekeken. Je bent een beetje in een soort van crime scene investigation terechtgekomen.
Ja, maar dat
kan ik
even laten zien.
Ja, we kunnen er straks een foto van maken. En dan,
Want er hangen allemaal post-its hier eigenlijk aan het prikbord. Die gaan over je boek.
Ja, die gaan over mijn boek. Het zijn twee tijdlijnen. Het gele is de tegenwoordige tijd. En het roze is de verleden tijd van dit verhaal. En daar zijn dus de personages en de voortgang van het verhaal in uitgeschreven. En ik ben erachter gekomen. Ik had gewoon een onwijze vastloper. Mm. Op iets heel stoms. Ik denk dat je dat wel herkent. Dat je dus opeens geen knoop meer kan doorhakken over... Het ging nu over de radioshow, over wie de eerste gast zou moeten zijn. Nou, het leek net een soort van het echte wereld. Ik kon gewoon geen knoop doorhakken voor het fictieve draaiboek wat ik moest maken.
Crazy.
En toen, toen raakte ik het gewoon helemaal kwijt. Echt helemaal. En ook een beetje mijn zelfvertrouwen. Dus ook, hoezo? Welke Mogol heeft bedacht dat ik dit moet gaan schrijven? Wat een idioot ben je om hiermee te beginnen. Met deze beginscène. Namelijk dat er een cabaretier uit een raam springt. Ik dacht in één keer, waar ben ik in godsnaam mee bezig, joh?
Oh, fuck.
En dan kan je maar één ding doen. Dus gewoon proberen heel rustig te worden. En dat lukt bij mij dus door het helemaal visueel te maken. Mm. Dus daarom liggen hier dus nu twee hele grote borden met allemaal post-its erop. Die ik dus ook weer kan, weet je, met veranderen. En ook de kleurpost-its is dus weer iets anders dan. En toen kwam ik erachter dat ik zeker nog 10 hoofdstukken moet schrijven. Als ik dus nu kijk naar mijn planning.
Echt?
Ja.
Nog 10? Nog helemaal?
Ja.
Ja. Wow. Dat is echt heel sick.
Precies. En ik heb nog 7 weken. Dus ik weet niet. Volgens mij luistert Harold niet naar mijn podcast.
Mogen
dat
we
wordt
hopen.
Een hele leuke meeting woensdag. kijk, dat ga ik op zich wel redden. Maar want ik ga natuurlijk ook weer 2 weken naar Antwerpen om daar te schrijven. Helemaal afgezonderd. Dus dat is het niet. Dus op zich ben ik nu wel weer een stuk rustiger van, oh ja, dit komt er wel. Maar je moet nog wel even dat gesprek voeren. Het hoofd van zo ver zijn we. Ik hoopte misschien dat we verder waren. Maar je hebt ook met schrijven. Ja, dit is heel eventjes gewoon even tussen jou en mij. Dus als je luistert en je denkt, ja, boeien, Malou, doe niet zo zielig. Ja, ga maar even naar de wc of koffie halen of zo. Doe je oortjes maar even uit. Maar je hebt ook met schrijven dat je opeens denkt, oh, ik ben er. Dat heb ik heel vaak met bijvoorbeeld een column of ook met mijn vorige boek. Dat je in één keer zo heel hard aan het werk bent en dan opeens...
Is het dan ook gewoon klaar?
Is het af?
Ja.
En ik hoop gewoon dat dat hier ook gewoon een keer gaat gebeuren en dat ik me er dan goed over voel.
Ja.
Dus dat. En verder ben ik omringd door idioten. Ik weet niet wat er
What
gebeurt.
Wat is nieuw?
Maar ik ben echt... Mensen vallen me lastig met gezeik. Ik heb even een fragment voor je. Want ik werkte nu thuis omdat ik dus deze hele post-it ellende moest doen. En ook omdat bij ons op kantoor muizen zitten. Dus dat vind ik gewoon doodeng. Dus dan kan ik daar niet zitten en dan kan ik maar niet concentreren. En dan moet ik weer huilen en schelden. Maar ik zat dus hier en ik dacht... Waar zijn die bouwvakkers nou mee bezig, joh? Wat gebeurt hier? Moet je eens even goed luisteren.
Oh my god. Alsof er een kind wordt doodgeslagen.
Het was het maar zo. Dat was in ieder geval één probleem was ik dan af. Dit is... Ik zal hem nog een keer... Dit is de hond van de buren. Die keihard. En dit is een hondje. Hoor je hem?
Ja. Maar wat doet hij dan?
Ja, zo tegen de voordeur. Zo, ik wil... Maar dit is een hondje van ongeveer 30 centimeter groot. Hè?
Wat heftig!
Dit is niet normaal. Maar ik dacht dus van, jezus man, die bouwvakkers. Het is echt niet... Ik denk dat ik er ook wel eens een keer een mailtje van... Oké, ik snap dat jullie... Maar het is gewoon wel heel heftig.
Ja.
En dit blijkt dus de hele tijd al de hond van de buren te zijn. Maar wat dus wel heel leuk was, want ik zeg net, ik ben omringd door idioten. Ik had even een briefje opgehangen van, hey, dit is mijn nummer. Kan misschien de eigenaar van de hond, wat dus echt een mini hondje blijkt te zijn. Kan hij me heel even appen? Want hij maakt nogal herrie. Maar ik dacht ook van, ik moet het eventjes opnemen, want niemand gelooft dit.
Nee.
Niemand gelooft dat dit een geluid is wat zo'n klein hondje maakt. En toen mijn buurman zei, hey, sorry, maar stuur eens, ik ben benieuwd. En toen stuurde hij zo, oh my god, wat erg.
Want dit gebeurt gewoon als hij eventjes
als zij er niet zijn. Oh. Ja, zij zijn dus werken. Oh. En dan breekt die hond gewoon de tent af. Dus zij hadden geen idee.
Maar het is ook heel zielig voor die hond natuurlijk. Dus het is wel goed dat zij dit weet.
Ja, zeker, zeker. Los van dat iedereen ongeveer mij aan het lastigvallen is met het leven...
Zijn je buren
buren echt heel erg oké. Dus ja,
dat scheelt dan weer.
Ja, in zo'n... in deze stemming hang ik nu een beetje.
Super.
Super. Laten we gaan.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, we hebben echt het allerleukste Sint- en Kerstcadeau. Nu al. Want TX is terug.
Yes. De meest sexy samenwerking die we tot nu toe hebben gehad, denk ik.
Ja.
Ik zeg het maar meteen. Check it out via www.getcheeks. Dat is CHEEX.com.
Ja, getcheeks.com.
Cheeks is een ethisch pornoplatform, waar je authentieke pornofilms, tutorialvideo's en een erotische podcast vindt. Maar bijvoorbeeld ook een magazine voor seksuele educatie, artikelen, essays, vragen die je niet durft te stellen en de antwoorden daarop natuurlijk. En er zijn ook workshops en andere live events.
Ja, een ethisch pornoplatform. Dat betekent inclusief en dat de mensen die je ziet een eerlijk beeld schetsen van hoe een lichaam eruit ziet en hoe seks eruit ziet. Het is dus geen onrealistisch idioot porno ideaal, gewoon met verschillende soorten schaamlippen, schaamhaar, in alle vormen en lengtes en kleuren en structuur en grote en kleine, dikke, dunne, witte, gekleurde mensen en ook geen belachelijke storylines met postbodes. Misschien is er wel eentje
postbodes
met een
postbode. En docenten en
precies,
zo.
Ja, inderdaad.
Dat heb je dus niet op Get Cheeks. We kunnen wel zeggen dat er een heel groot aanbod is van verschillende soorten porno, voor ieder wat wils dus. Ook belangrijk, want wat ik hot vind jij wellicht not zo.
Mm-hmm.
En belangrijk, wat je op getcheeks.com zeker weet, is dat de personen die je in de video ziet dit geheel vrijwillig doen. Dus een eerlijk loon verdienen, dat het legaal is, ethisch en zonder discriminatie wordt geproduceerd.
Ja, het is echt waanzinnig vormgegeven. Het is echt heel mooi. Het is kunstzinnig. Ja. Het is ontzettend modern. Zonder idiote pop-ups van pijpende mensen of weet ik veel wat. Zodat je niet in één keer als iemand de kamer binnenloopt, dat je dan zo 7 tabbladen moet sluiten.
God.
En gewoon
allemaal virussen op je computer krijgt.
Precies. En je zoekgeschiedenis de hele tijd moet wissen. Nee, dat hoeft ook niet.
Nee. Nou, ik zei het net al, er worden dus ook live events georganiseerd door Cheeks. Dit jaar waren ze bijvoorbeeld aanwezig op ADE. En ze hielden daar een viewing. En dat was echt waanzinnig. Want de porno van Cheeks werd op alle vier de muren geprojecteerd. En door dat behang wat er in de ruimte was, was totaal niet zo in your face. En heel toegankelijk. En wat jij net ook al zei, dus heel esthetisch verantwoord en kunstzinnig. En de verschillende verhalen die afgespeeld werden, waren heel gelaagd en inclusief en educatief.
Ja, zo had je één film met een hele duidelijke storyline waarin vrouwen elkaar gingen naschilderen. Mm. Wat dus eindigde in orgie. Heel gezellig en kutzinnig. Jij zit mij nu de hele tijd aan te kijken. Wanneer gaat ze stotteren? Wanneer gaat ze stotteren?
Dat is nou, echt dat heel is leuk. Dus ze ging ons er naast schilderen en een orgie. Echt superleuk.
Oh, echt superleuk een orgie. Ja, nee. Ik heb die film trouwens wel gezien. Het was echt een hele mooie film.
Okay.
En het was dus, wat dus heel goed werkte was dat het... Omdat het dus ook... Ja, het is gewoon echt een film. Dus het was, was helemaal niet zo ongemakkelijk.
Oké. Okay.
Als dat ik nu ben.
En je kon ook op die viewing kon je ook verhalen luisteren met een silent disco koptelefoon in een andere ruimte. En hierbij kon je dan met houtskool tekeningen maken.
Oh, wauw.
Ja, echt heel cool. En wat heel goed werkte, omdat je niet ongemakkelijk aan het zitten en luisteren was, maar dat je echt een handeling aan het doen was. Dus die combinatie, daar is goed over nagedacht. Waardoor dus, ja, het niet zo awkward werd.
Mm-hmm.
En op de party zelf was er geen geluid bij de porno, maar was er een DJ aan het draaien. Waardoor mensen echt los gingen en de dansvloer vol stond. Nou, natuurlijk super bijzondere ervaring dansen tussen de pornofilms. Wanneer maak je dat nou mee? Ja,
wat hebben we voor je? We hebben 14 dagen gratis Cheeks. En dat lijkt bij het afsluiten, als je zo'n proefperiode afsluit, alsof je er een jaar aan vastzit. Maar dat is dus niet zo. Is misschien even heel handig om te zeggen. Binnen die 14 dagen kan je switchen naar een maandelijks abonnement of een jaar abonnement. En dat kan je dan iedere maand opzeggen. Maar die eerste 14 dagen, die eerste 2 weken, is geheel vrijblijvend. En dus helemaal voor jou om te ontdekken wat Get Cheeks is en of jij daar net zo wild van wordt als wij.
Ja. Oké, in onze show notes zijn 2 links. Eentje is dus voor dat abonnement voor jezelf met de code TDED, dus tussen 30 en doodgaan. En daarmee krijg je dus die 14 dagen gratis uitproberen. Maar er staat ook een cadeaulink. En hiermee kun je dus een aantal maanden Cheeks cadeau doen aan een vriend, geliefde, familielid of buurvrouw.
Nou, echt heel leuk. Supergoed idee, inderdaad. Ik ga het denk aan mijn moeder geven. Die heeft 2 gekneusde ribben, die arme vrouw.
Oh,
ja,
voor de helingsproces.
Ja, precies. Ga naar www.getcheeks.nl voor je 14 dagen proefabonnement. En probeer, we benadrukken het maar nog een keer, geheel vrijblijvend. Get Cheeks gratis uit met de code TDED tussen 30 en 30. En dan, alles staat in de show notes. En ook op de socials morgen.
Yes.
Oké.
Ja,
ja,
het hoofdthema.
Ja.
We gaan het hebben over grenzen.
Mm-hmm.
En grenzen in alle soorten maten.
Ja,
dus grensoverschrijdend gedrag.
Het gebrek aan grenzen.
Het gebrek aan grenzen, grenzen stellen. Mensen die over je grenzen heen gaan, maar ook grensverleggend zijn.
Ja.
Ik denk dat het voor de meeste mensen wel duidelijk is hoe jij eigenlijk op het thema kwam. Maar veel mensen waren hier natuurlijk mee bezig door het artikel dat over Matthijs van Nieuwkerk gepubliceerd is.
Ja.
En ook over BNN Varen eigenlijk. In de Volkskrant. Afgelopen weekend.
Ja. Hoe heb jij het gelezen?
Nou, wij waren heel erg daarover in contact.
Ja. Het is er. Het is er.
Echt aan het wachten. En we waren ook allebei thuis. Het was zo vrijdagavond om 9 of om 8:30 of zo. Het zou volgens mij om 9:00. Dat waren een beetje zo de speculaties. Ja. En toen om 8:30 stuurde jij het al naar mij.
Oh my god. Ja, ik heb de hele tijd dat ververst.
Ja, snap ik. En het was echt... Ik denk dat het wel een 30 minuten lezen was of zo. Het was echt heel uitgebreid. Dus echt ook... Ja, heel veel respect voor de journalisten die dit zo gedegen hebben onderzocht en ook hebben opgeschreven. En gewoon heel zorgvuldig. Maar ik las het. Kijk, ik denk dat wij en jij misschien nog wel meer. Je zal straks ook zelf een link leggen. Maar dat dit was, zeg maar, het was niet voor mij nieuw dat hij dingen deed die niet door de beugel kunnen.
Mm-hmm.
Daar heb ik best wel veel verhalen over gehoord van verschillende mensen.
Ja.
Dat gonst ook al jaren in de mediawereld, denk ik. Culturele wereld.
Ja.
Maar als je het zo allemaal onder elkaar ziet staan...
Ja, die tijdlijn.
In 1 artikel en die tijdlijn, dat is gewoon... Ja, ik werd er echt misselijk van. Terwijl ik echt, weet je, ik heb niks te maken gehad ooit met redacties of met televisie. Dat is gewoon nooit mijn werk geweest. Maar ja, ik voelde het al gewoon helemaal. Laat staan als je er wel mee te maken hebt gehad.
Mm-hmm.
En wat ik er lastig aan vind, is dat het... kijk, het gaat ook wel in het artikel ook wel natuurlijk over de omroep, over eindredacteuren die ook of producenten die ook betrokken zijn. Maar het wordt nog steeds wel heel erg soort een individueel ding.
Ja.
Terwijl het gaat natuurlijk over het systeem. En dat is, vind ik, altijd heel erg lastig. Dit soort, ik bedoel, het is heel goed dat hij nu, dat dit bekend is. Want hij was echt, of hij is, was ja, een tiran daarin. Maar het is ook belangrijk, wat ik er last van, ja, ik was in shock, maar ook weer niet zo erg. En sommige mensen echt helemaal van, oh, wat vreselijk. En dat dit gebeurt, dan denk ik, ja, dat weten we wel. Dit is niet iets echt helemaal nieuws of geïsoleerd.
Mm-hmm.
En er moet echt worden gekeken hoe dit veranderd kan worden. En dat gebeurt nog veel te weinig.
Ik las ook dat interview van die Frans Klein, waarin werd gezegd, oh ja, maar ja, dan heb je kent Wim van Klaveren niet. Die past ook helemaal niet bij De Wereld Draait Door. En ik dacht, ja, daar werd ik dan weer heel boos over. Want niemand verdient het om persoonlijk gekleineerd te worden.
Nee. Niemand.
Niemand.
Nee.
Of je nou bij het programma past of niet. Of
en ook dat vind ik ook weer, net zoals dat hij ook zei, mensen hadden gewoon naar mij toe moeten komen. Het is allemaal zo'n soort
maar mensen
lui.
Mensen
zijn naar hem toegekomen. Maar ook of je al bij het programma past. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Het is toch juist belangrijk, ook op zo'n redactie. Ik bedoel, even kort, want dit staat hier los van. Maar dat er heel veel verschillende mensen werken. Dat gaat weer ook over diversiteit. En niet per se alleen qua achtergrond of qua huidskleur of qua hoe je eruit ziet. Maar ook qua hoe je karakter is. Of ja, nee, dat vind ik ook echt een kul argument. Maar oké.
Ja. Maar door dit Volkskrant-stuk zijn er best wel veel dingen die opeens weer naar boven komen. Ik heb dus ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag in de vorm van intimidatie. En ik ben enorm onder druk gezet toen ik ziek was.
Mm.
Ik had een leidinggevende en toen kreeg ik dus die verkeerde uitslagen, baarmoederhalskanker en PTSS tegelijk. Nou, dat verhaal kennen we inmiddels wel. En ik zat toen iedere woensdag in een kliniek. En ik had alles eerlijk verteld aan het afdelingshoofd. Ook omdat ik dan niet meer 's nachts mocht werken, want ik sliep op medicatie en zo. Dus nou, dat. Nou, hij belde bijvoorbeeld altijd op woensdagen als ik in een kliniek zat. Wij zijn altijd van, waar ben je? Weet je wel, waarom ben je niet op de redactie? Dus ik, ja, ik kom net uit de kliniek. En dan zei hij, oh, heb je weer gehuild?
Och.
Dat. Nou, ik kon toen gewoon een hele tijd niet werken. En ik werkte zo sporadisch een paar uurtjes overdag. En daar namen we dan dingen op voor mijn radioprogramma voor de nacht.
Ja.
Dus dat was dan allemaal niet live. En uiteindelijk zou ik dan in het nieuwe jaar, dus dit speelde zich af in de zomer. En in het nieuwe jaar zou ik een nieuw programma gaan presenteren. Daar was al sprake van. We waren af en toe al een beetje met de invulling bezig.
Mm-hmm.
En nou, het zag er ook naar uit dat ik dan ook wel beter zou zijn. Of doet dat er natuurlijk niet toe,
nee,
weet je
nee.
wel. Maar goed, oké. Op een gegeven moment moest ik pitchen voor datzelfde programma. Mm-hmm. Want ze zeiden, ja, nou, dat moet gewoon, ja, zo is het nou eenmaal. Moet opnieuw gepitcht worden. Ze vond ik zo heel raar. Wat
heel
zei ik
raar.
Ook van, ja, dat kan eigenlijk niet echt. Want ik ben echt,
ja
ben gewoon best wel heel ziek. Dus ik kan nu niet pitchen voor iets waar dus ook dan mijn verdere carrière van afhangt. Want ook wat gebeurt er als ik dat programma, als ik deze pitch dan niet haal of zo? Is er sprake van dat ik dat programma niet krijg?
Ja.
Toen heb ik tegen diezelfde leidinggevende, ben ik daar naar binnen gestapt. En heb gewoon gezegd, hey, dit kan niet. Ik kan niet, ik ben ziek. Ik krijg straks allemaal behandelingen en dan gaan ze allemaal cellen weghalen. En ik weet niet of ik, daarna weet ik niet of het goed komt. Ik weet nog niet of ik bestraald moet worden, chemo moet krijgen. Ik weet het niet. Dus het is niet, ik kan nu niet pitchen.
Maar het kan toch niet? Nee. Oh my god.
Dus toen, nou, ik was al zo heel veel stress, weet je wel.
Ja.
En natuurlijk iedere woensdag in die kliniek en van alles. En toen kreeg ik te horen, gewoon omdat iemand dat zei, dat iemand anders dat programma ging krijgen. Dat had al lang
in kan
en kruiken was.
Dus ze zochten gewoon naar iets om dan tegen jou te kunnen zeggen van, nou,
ja,
je hebt niet gepitcht.
Ze konden niet, want ik was natuurlijk ziek. Dus dat Nou, ik weet niet. Dit is allemaal invulling trouwens. Dus dit was gewoon wat er gebeurde.
Ja, maar het is wel een beetje 1 plus 1 is 2.
Dus ik zei van, ik weer gezegd, jongens, ik kan niet pitchen. Dat lukt niet. Het is niet anders. Nou, toen heb ik met de kennis van, ik wist dus wie dat programma ging krijgen. Ja. Dat heb ik diegene zelf horen zeggen. Gewoon heel, tegen iemand anders. Dus toen ben ik naar vertrouwenspersoon gegaan. Omdat ik dacht, dit moet opgeschreven worden. Want straks dan zeg ik dat. En dan is het, dan ben ik een slechte verliezer. Of nou, weet van alles. Dus, maar ik dacht, oké, nou, ik schrijf dan gewoon een pitch. En dan zien we wel wat er gebeurt. Want ergens dacht ik ook nog, nee, maar dit kan toch ook niet? Mm-hmm. En ik was ook best wel in de war op dat moment. Want ik was ziek.
Ja.
Nogmaals, ik was ziek. En toen heb ik een pitch geschreven. En toen had ik echt zo'n huis, tuin en keuken slecht nieuwsgesprek, weet je wel. Met twee mensen die zeiden, ja, nou, heel vervelend. Je bent het net niet geworden. En toen heb ik het er dus uitgegooid van, laten we diegene eventjes Petra noemen. Ik zeg, nee, dat klopt. Want Petra krijgt dat programma. En je zag dat ze best
Dat ze schrokken.
Dat ze best wel schrokken. Ja. En toen werd er gezegd, het is natuurlijk, dat is waar. Maar dat is natuurlijk, dat wisten we ook niet van tevoren. En zo. En zei ik, ja wel, dat wist je wel van tevoren. En toen zei hij, zei deze leidinggevende, die dus alles van mij wist en waarvan ik had gezegd, ik kan niet pitchen, want ik ben heel erg ziek en in de war. En die zei, ja, het gaat natuurlijk ook niet zo goed hè, met jou. Je bent natuurlijk ook best wel in de war. Dus misschien heb je dat wel gewoon, heb je dat een beetje er zelf van gemaakt. Dat jij
oh
dat
my
zo...
god.
En toen zei ik, nee. Ik heb dit 2 weken geleden al gemeld bij de vertrouwenspersoon.
Wow, ja. Zo'n goede move van jou.
Ja, nou, dus hij wist dat het gedocumenteerd was. Mm-hmm. Nou, toen was het een heel raar gesprek. En ik weet alleen al dat ik echt zo heel erg heb gehuild. En toen heb ik me opgesloten ergens op de redactie. Omdat ik dacht, ja, niemand mag mij nu zien. Want het was ook een soort van spanning van al die tijd. En ook zo'n soort ongeloof dat je dan toch gelijk hebt. Dat je ergens nog hoopt dat
gewoon niet klopt. Dat het gewoon een soort misverstand is, miscommunicatie.
Ja, en toen was ik nog onder behandeling. Hè? Dus ik was toen nog, ik bedoel,
zo naar.
Ik had gewoon van alle stress en hormoonshit, ik had allemaal kale plekken. En het was echt, het was echt van de gekken. En toen moest ik dus, mijn contract liep dan af. En dan kwamen ze een beetje met, weet je, meld je maar beter, want dat is beter om dan niet ziek uit dienst te gaan. En dan krijg je nog wat geld mee en zo. Dus zo heel raar. En hij begon toen steeds meer te zeggen van dat ik die melding, dat ik die ongedaan moest maken.
Mm.
En nee. Want het klopt niet. En ik weet nog dat ik ook weer huilend op zijn kantoor zat en zei, het is niet oké, wat jij hebt gedaan. Het is niet oké. En ik ging zo ook
zo wijzen. Ja.
En weet je wel, zo. En toen heeft hij op een gegeven moment is hij heel erg tegen me gaan schreeuwen. En ook inderdaad heel persoonlijk. Je hebt niks geleverd het afgelopen jaar. Wie ben jij nou voor de omroep? Je hebt je niet aan afspraken gehouden. Echt heel, heel erg lelijk. En ik durfde toen niks. Omdat er dus ergens ook nog een soort van met die uitdiensttreding. En er werd ook nog gesproken van, ja, maar misschien dan als je, over een half jaar. Ja. Of dan, want dan
dat je dat toch
alles
anders
open,
kan doen.
Dat,
ja.
En achter mijn rug om werd ook op een gegeven moment daar, heeft zij heel erg zijn best gedaan om mij neer te zetten als heel ongeloofwaardig.
Dit is gewoon een soort framing het hem uitkomt natuurlijk.
Nou, toen ik uit dienst was, toen ging het op een gegeven moment ook wel weer een stukje beter met me. En toen ben ik teruggegaan. Dus toen heb ik met die vertrouwenspersoon een klacht ingediend bij de directie.
Wow, zo goed.
En er waren nog meer klachten over hem.
Maar daar wordt gewoon niks mee gedaan. Of nee, jij hebt er dus niks over gehoord. Dan wordt er niet iets wezenlijks mee gedaan.
Nee.
Waar een actie aan verbonden zit.
Nee.
Ja, sorry, ik ben echt in shock.
Ik was echt helemaal kapot toen ik daar wegging.
Ja.
Ik ben echt gesloopt. Ik heb dus later gehoord, later van iemand, die is dus het gesprek met hem aangegaan. Mm-hmm. Dat hij dus tegen diegene heeft gezegd, ik heb spijt van 2 dossiers. En 1 daarvan is het dossier Malou Holshuizen, hoe ik heb gehandeld. En toen werd ik ook weer zo kwaad, want hij zei, maar wij kunnen tegenwoordig gewoon heel goed door 1 deur. Omdat ik hem wel eens ben tegengekomen, omdat ik me gewoon heel professioneel heb opgesteld. Ja. En gewoon een goed programma wil maken. En me niet door persoonlijke fetes in het verleden. Want ook, ik heb een klacht ingediend. Het heeft niet geholpen. Nee. Ik moet door, weet je. Want je trekt gewoon aan het kortste eind. En helemaal met dit soort mensen. En dat heeft me ook echt zo kwaad gemaakt. Dat ik denk, hoe durf je dat over mij te zeggen? Je hebt nooit je excuses aangeboden. Maar je hebt nooit teruggekomen op wat jij mij hebt aangedaan.
Wow.
En hoe achterlijk jij dit... Dus ik vond dat lezen... Ik ben zo trots op die 50 mensen die gewoon dat hardop hebben durven zeggen. Ja. Dit is er gebeurd. Ook, want heel veel dingen zijn gewoon terug te halen, weet je wel. Omdat het natuurlijk stukke dingen die worden gezegd op zo'n redactie. Mm-hmm. Kijk, bij mij was het...
Maar waren er bij jou ook niet steeds dan mensen bij? Ik bedoel, over hem zou je ook bijna een stuk kunnen schrijven.
Mensen hebben mij natuurlijk wel zien huilen of van alles. Maar ja, dat is dus... En ik heb dat dus ook gezien, hè, bij mensen die bij hem vandaan kwamen. Dus er zijn daarna ook nog wel meer mensen geweest die later naar mij zijn toegekomen en hebben gezegd, het is mij ook overkomen met hem. En ik heb het toen bij jou gezien. Maar ja, iedereen, en dat daar ga je weer met al die contracten, iedereen vreest, want je hebt gewoon 3 keer een jaar. Ja. En daarna mag je God op je blote knieën danken, mochten ze je willen houden. Ja. Of dan heb je het ook echt goed voor elkaar. Mochten ze bijvoorbeeld een soort van ruil bijvoorbeeld de VPRO of de NOS. Ja. Dan ga je eventjes een half jaar. Ja.
En dat is gewoon zo fucking verneukeratief als je steeds in die, als redacteur zijnde.
Ja.
Dat je gewoon echt een pion bent op.
Nou, en het is ook zo.
Een klein pion met op een immens bord. Ja.
En dat vind ik zo erg dat het dus dat het heel persoonlijk is gemaakt. Echt heel persoonlijk. Niet op de inhoud. Nooit. Het is nooit over de inhoud gegaan. Het maakt je echt kapot. Het geeft je echt deuken. Ik wil wel zeggen, ik denk dat ik dat moet zeggen, dat dit natuurlijk alleen mijn kant van het verhaal is. Mm-hmm. Ik wil ook eventjes erbij zeggen dat er was nog iemand bij betrokken en die heeft vrij snel zijn excuses aangeboden. En na het lezen van mijn boek nog een keer. Omdat hij zei, ik wist echt niet dat jij zo ziek was. Mm-hmm. En dat was ook aan mij dat ik dat ook wel geheim heb gehouden. Behalve bij deze leidinggevende waar dit verhaal over gaat. Die wist precies wat er aan de hand was. Ja. Dus die andere persoon die erbij was, dat wil ik wel eventjes gezegd hebben, die heeft niet heel netjes gehandeld, maar die heeft dat wel naar mij uitgesproken, dat die die heeft daar zijn excuses voor aangeboden. En dat diegene die dat programma heeft gekregen, dat daar dus ook helemaal geen wrok of wat dan ook zit. Dat dit echt weer gaat over een systeem wat niet klopt.
Nee.
En wat echt
en wel
heel
in dit geval
is.
Ook een klootzak. Een enorme klootzak. Maar dat komt wel door hoe dat systeem ook is ingericht. Dus dat mensen als een presentator, maar ook eindredacteuren zich zo machtig wanen. Omdat ze ook zo... Ja. Ze worden opgehemeld door heel veel mensen.
Ja.
Ze krijgen een lijp salaris. Ze krijgen een soort van alle kansen. Ze kunnen alles doen. Ja. Iedereen voor hun wagen spannen. En dat moet veranderen. Dat zieke, hiërarchische en messiascomplex.
Ik heb daar nog een klein voorbeeldje van. Over grenzen gesproken. Mm-hmm. En over hoe grenzen anders liggen bij mensen. Ik was met Rinse op het Radio Ring Gala. Nou, dat is echt de treurigste plek om
super.
Echt de treurigste plek om je om te zijn. Maar goed, we waren daar en er kwam ook een hoge baas kwam naar mij toe. Of we kruisten elkaar en die zei: hey Malou, altijd zo lekker om jou te zien.
Eeuw.
En hij liep zo door. En Rinse die zegt zo: nou, dit is zo raar. Ja. Ik dacht dus dat die gast tegen jou zei: altijd zo lekker om jou te zien. Ik zei: ja, dat zei hij ook. Dat zegt hij altijd. En Rinse keek me aan: dit is echt niet normaal. Dit is niet normaal.
Eww.
Dit kan niet.
Nee.
En ik merk dus wel, dat is dus heel gek, merk dus dat ik nu heel goed ben in het aangeven van grenzen. Mm-hmm. Misschien soms wel dat je denkt zo, holy shit, ik vroeg alleen eventjes.
Nee, laat me de rust.
Ja, precies. Doe even rustig, meid. Maar dat ik het nog steeds in die omgeving vind ik het heel lastig. Ja. Ik vind me heel lastig om daar met beide benen op de grond te staan. Me niet aangevallen te voelen. Me niet bekeken. Ik voel me nog steeds bekeken als ik er ben. Ik heb daar echt nog steeds last van.
Wow.
Ja.
Zo naar?
Ja. Dus dat is er toen gebeurd. En ja, toen in het begin van mijn carrière, daar heb ik een keer een column over geschreven. Over dat iedereen mij het schuurmeisje noemde. Omdat een presentator tegen iedereen had gezegd, daar ook over grenzen gesproken, dat hij met mij had gewipt. Met de bijzin, ze had wel een hele dikke reet.
Zo leuk.
En er werd gewoon om gelachen, hè? Door iedereen. Ook door mezelf.
Ja.
Want wat moet je dan? Wat moet ik? Ja.
Maar was het wel op dat moment, want ik heb ook best wel vaak met grenzen, dat je dan ook op het moment zelf nog helemaal niet echt door hebt dat iemand over je grens gaat.
Nee, ik denk dat ik heel erg mijn best heb gedaan om om one of the guys te zijn en om het maar grappig te
precies.
vinden. Terwijl je
denkt, je eigenlijk gewoon voelt van dit is echt niet oké. Dit voelt helemaal niet oké.
Okay. Nooit. Nee. Ja. Heb jij dat wel eens? Is er iemand wel eens over jou? Ik neem echt al deze tijd gewoon.
Dat is helemaal oké.
Okay. Welkom bij Tussen 30 en Malou Holshuizen. Ja. Tussen Malou Holshuizen en Malou Holshuizen.
Even een thema aflevering tussendoor.
Sorry.
Net zoals die girls, dat girls seizoen. Ja. Dat is zo één aflevering. Oh. Ik heb even niks te zeggen van tijd. Nee. We gaan door.
Oké. Okay.
Nee, maar dit is gewoon een heel belangrijk verhaal. En ook nou, alleen maar heel goed dat dit soort dingen wel in de openbaarheid worden verteld.
Ja.
Nou ja, natuurlijk heel... Ja, of natuurlijk, maar ik vind grenzen gewoon heel, heel moeilijk. Op allerlei verschillende manieren. Ik heb van huis uit... Wederom. Ik zeg steeds... Ik heb dit niet van huis uit meegekregen. Ik heb dat niet, maar precies. Ook geen grenzen.
Raised by wolves.
Ja. Wow. Goeie titel voor mijn autobiografie. Tatjana Amoli. Raised by wolves. Klinkt best wel goed.
Wil je dit alsjeblieft een keer schrijven?
Gewoon een soort solo.
Om maar voor jezelf te zeggen, zou ik zo. I'm a Mowgli.
Echt niet oké.
Kom maar weer met die jeugd van je. Kom maar weer met die verziekte jeugd. Hup. Wat was er nou weer niet?
Oh, jij bent zo kut. Net een half uur alleen maar zielig lopen te doen en nu...
Totaal grenzeloos. Het
is even ontlading van jou.
Oh, ja.
Nou, mijn moeders begrafenis zeiden meerdere mensen, ze was grenzeloos. Dus dat was gewoon een soort van... En dat heeft natuurlijk ook een leuke kant. Want er zit ook iets in van soort avontuur. En er was ook grenzeloze liefde. En het is ook dat hele soort bohemian hippie. Dat is natuurlijk dat grenzeloze. Is ook leuk, maar het is natuurlijk gewoon fucking belangrijk. Ook al als kind, maar gewoon überhaupt als mens. Dat je weet wat fysiek en mentaal je grenzen zijn. Dat je daar gewoon... Want dat is ook goed voor jezelf leren zorgen en weten wie je bent als mens. En dat heb ik dus gewoon niet echt geleerd. Waardoor bijvoorbeeld... Nou, ik heb het ook... En dat daar hebben natuurlijk ook heel veel mensen ervaring in. Maar ik ook. In seks bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar dat bedoel ik ook net eigenlijk met... Als je terugkijkt, dat iets heel erg anders ook kan zijn... hoe het op het moment zelf voelde. Dus ik was gewoon als, weet ik veel, 19, 20, 21-jarig. Ik viel altijd op mannen die ongeveer het dubbele in mijn leeftijd waren. Dus die gewoon in de 40 waren. Grinse stijl. Maar ja, toen was ik... Jij bent natuurlijk
precies
ook oud.
And she's back. Raised by wolves and snakes.
Tatjana, de kleine bitch.
Oh, praat door, jij in jeugd. Ja,
verziekte seksuele ontwikkeling.
Ja.
Nee, dus gewoon heel veel met oudere guys. En het was ook heel leuk en ook heel avontuurlijk. Maar vooral als je gewoon seks leuk vindt en houdt van experimenteren. Wat ik, wat ik vind, kan je ook gewoon heel snel over grenzen heen gaan.
Mm-hmm.
En dat heb ik gewoon best wel vaak. Gewoon heel erg veel van die grijs gebied situaties. En als ik er nu op terugkijk, dat ik denk, oh ja, was dit echt leuk? Was dit soort van voor het verhaal? Of omdat ik het echt heel erg leuk en lekker vond en wilde? Of was het gewoon iemand die mij gebruikte?
Mm-hmm.
En daar heb ik gewoon dan wel net te veel situaties of herinneringen van. Maar ik heb het ook wel met werk en zeker niet in een gradatie die jij hebt. Maar wel gewoon, ik had het hier ook met Emma over.
Emma?
Emma de Toer. Emma, nou, gewoon Emma. Ik zeg gewoon, ja, steeds haar achternaam, maar dat is gewoon een vriendin van mij.
Ook van mij.
Ook van jou, sorry.
Beter van jou, denk ik.
Ja, denk ook.
Als ze moet kiezen.
Dan kies zeker voor mij, sorry. Ja. Jij huilen.
Maar ik wist het
leuk dat
wel.
Het allemaal wordt opgenomen.
Je denkt gewoon, oké, er zijn camera's en nu gaan we haar helemaal kapot maken. Ze gaat een keer janken.
Dat is echt mijn grootste doel. Omdat je altijd zegt hoe jankerig ik ben, wil ik gewoon dat jij een keertje...
Ja, Malou, grensoverschrijdend gedrag. En hoe voelde je je daarbij? Voelde je je klein, ja? Ja, je voelde je miserig en klein, hè, Malou? Ja.
Het raakt je hart en je ziel.
Oh, Emma. Ja, Emma zou niet voor jou kiezen. Nee. Dat maakt niet uit.
Anyway. Emma, die is dus heel goed in grenzen stellen. Ik heb een paar vriendinnen die echt lijp goed zijn in gewoon... Dit doe ik wel, dit doe ik niet. Ik zeg dat meteen. Ik hoef nergens op terug te komen. Wat is er?
Ik dacht aan iets grappigs wat ik kon zeggen.
Zeg maar.
Nou, Emma. Het is helemaal niet grappig. Wat? Emma kan goed grenzen stellen, want die komt zo vaak in Korea. Dat wilde ik zeggen.
Oh my god, dat kan je echt niet zeggen.
Dat kan ik wel
dat
zeggen.
Dat kan je echt niet zeggen.
Ja, het zal even lekker zijn dat ik zo na mijn zielige verhaal nog gecanceld word ook.
Deze aflevering is echt wee, rollercoaster labiele life.
Oh.
In ieder geval, we hadden het over wat is over grijs gebied en wat is een grens. Ook in werkrelaties. Ik heb echt fucking vaak leiding... Of nou, ik heb ook weer niet zoveel banen gehad, dus ook niet fucking vaak. Maar meerdere leidinggevenden, dat ze gewoon aan mijn bureau stonden te schreeuwen.
Ja?
Dat is gewoon eigenlijk niet oké. Okay. Maar dan niet dat ze zeiden, je bent waardeloos. Maar ja. Wel gewoon van, waarom heb je dit niet gedaan? Wanneer ga je dit doen? Nou, gewoon schreeuwen.
Ja, en
gewoon
hoe schreeuwen. Voel jij je erbij?
Ja, ook echt gewoon heel naar. Gewoon iemand, en dat is dus nog wel... kijk, als iemand echt zegt, je bent waardeloos... Dan raakt het denk ik nog veel dieper. Maar zodra er gewoon iemand wel op jou gericht... Of het nou gaat over je werk, maar ook gewoon over... Ja, weet ik veel. Je moet beter leveren of je moet meer doen.
Ja.
Of bijvoorbeeld ook van, ga je nu alweer zo vroeg weg? Maar ook gewoon zo'n hele nare toon. Ja, dat is allemaal grensoverschrijdend eigenlijk.
Ja.
Maar omdat je toch in een systeem meedraait waarvan je ook vooral als jong persoon, denk ik. Ook bij, omdat wij, dat waren allebei een soort van mijn eerste paar banen. Je wil presteren. Je wil een soort van dat ze je goed vinden. Je wil door kunnen groeien. Je wil gewoon... gerespecteerd worden en waardevol zijn in een team. En ik denk dat je dan heel veel slikt en heel veel aanneemt van, oh ja, maar dat hoort er gewoon bij.
Ja.
Terwijl zodra gewoon iemand, ja, nogmaals schreeuwen, maar ook, ja, weet ik veel, gewoon niet oké dingen zeggen of verwachten van je.
Ja.
En dat is wel, maar ik denk dat het dus in werksituaties zo snel gebeurt.
Ja. Nou, ik vraag me ook af, als het gaat over grensoverschrijdend gedrag en helemaal als het gaat over grensoverschrijdend gedrag in de media of in de theaterwereld of in de muziek of in de kunst of weet je wel, helemaal als het gaat over productiegericht werken, ja. Namelijk je moet voor een bepaalde tijd iets opgeleverd hebben, dan moet iets rond zijn, dan moet iets goed zijn, dan moet iets perfect zijn. Ik denk dat je heel erg goed moet nadenken over of je echt eerlijk antwoord kan geven als baas op wat doe ik op het moment dat zo'n uitzending of een première van een toneelstuk of iets in gevaar komt. Is dan nog steeds de veiligheid van iedereen op de werkvloer het allerbelangrijkste? En ik denk dat heel veel mensen echt eerlijk, als ze echt eerlijk zijn, zeggen nee, dan is... bijvoorbeeld de première van de
belangrijker,
is belangrijker
dan de personen die eraan meewerken.
En dan krijg je ook heel vaak dat, want het is een hele stressvolle situatie, bla bla bla. Weet je, en dan pakken we dat daarna op. En ik denk dat daar ook veel opener en eerlijker over gesproken moet worden. Dat dus inderdaad heel lastig is.
Ja.
En ik vind niet dat er grijs gebied... Want ik vind dat gezeik over dat grijze gebied...
Nee, dat bestaat ze eigenlijk niet.
Vind ik gewoon altijd zo'n gelul.
Het is ook heel makkelijk om dan soort van niet daar duidelijk over te hoeven zijn.
Precies, als het niet over de inhoud gaat en het is intimiderend, dan is dat gewoon heel grensoverschrijdend.
Maar ik denk dat het echt niet alleen in de kunstzinnige wereld is. Want jij zegt nu dat het gaat over een première of zo, maar kijk naar de advocatuur, kijk naar de Zuidas, maar kijk ook naar het boekenvak. Ja. Ik heb bij een uitgeverij gewerkt, maar ik heb ook voor een als een personal assistant gewerkt. En dat was niet per se, dat was dan voor iemand die wel ook toevallig in de creatieve wereld werkte, maar een soort van... Niemand redt levens in deze sector.
Nee.
Maar ook nogmaals, het zal ook gebeuren op een boring boekhoudingskantoor. Het gaat gewoon, waar we het net ook heel erg over hadden, die hiërarchie.
Ja.
Mensen die zich te machtig wanen, die niet relativeren.
Nooit worden tegengesproken.
Nooit worden tegengesproken. Ook omdat mensen bang zijn. Dat is natuurlijk allemaal een wisselwerking. Maar het is gewoon zo fucking verneucratief.
Ja, het is echt bizar. Nee, maar het gebeurt dus... Mensen vinden grenzen van andere mensen heel lastig. En helemaal als ze zich er niet in kunnen identificeren. Of als ze gewoon... Mensen vinden het sowieso lastig om aangesproken te worden op... Hey, je komt er dichtbij. Of je bent te intens. Of dit is niet prettig voor mij. Ja. Of,
maar ik denk dat het ook... Het is, ik denk dat heel veel... Want ik bedoel, los van al dit grensoverschrijdende gedrag... Of in grote mate, zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen niet goed zijn in grenzen kennen van zichzelf en aangeven. Waardoor je dus ook makkelijker over de grens van iemand anders heen gaat. Omdat je zelf ook in een soort... Weet je, als het ook gaat over bijvoorbeeld... dus werken in de avond, werken in het weekend. Ik wil dat eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar omdat er fucking veel mensen zijn die dat zelf wel doen... en daardoor mij gewoon... daar ook in meenemen.
Ja, toe dwingen eigenlijk.
Eigenlijk toe dwingen. Dus het is ook een soort spel. Ja, jij. Wie doet dat? Malou Holshuis. Nee, maar kijk, ik ben er niet... Maar nogmaals, misschien is het dus weer iets... waar ik denk, eigenlijk zou ik dat dus ook niet moeten doen. Uh-huh. Maar dit is dus gewoon... fucking interessant, waar je waarschijnlijk de rest van je leven mee aan de gang blijft gaan. We zijn echt zo fucking lang aan het praten. Ja, dat maakt niet. We zitten al bijna op een uur.
Ik heb dus... ik ga dus zelf ook heel vaak snel over grens heen.
Bij andere mensen. Ja.
Ja, ik ben ook dan helemaal... Dat kan niet vanuit macht of zo. Maar wel vanuit enthousiasme. Of gewoon vanuit dat iets voor mij heel makkelijk is.
Ja, of normaal,
heel snel gaat.
Ja.
Of dat. Ja, dan kan ik heel erg... over iemand schrijven. Maar vroeger was ik echt gewoon ook met nare dingen zo dat je, ik weet nog wel dat ik mijn eerste vriendje, ik weet deze situatie nog heel goed, want er was iets, ik had een waterkoker in mijn hand met koud water erin.
Ja.
En hij zag al dat ik dat over hem heen wilde gooien. En hij zei gewoon, Malou, ik wil niet dat je dit over mij heen gooit. En er was ook een vriendin van mij bij. En toen keek ik zo. En toen deed ik dat toch. Dus ik gooide dat zo in, gewoon recht in zijn gezicht. Zo, fletch. En hij stond zo, ja. En toen weet ik nog dat ik had gezegd... Ja, ik ken gewoon echt mijn eigen grenzen niet. En dat vond dan iedereen heel grappig. En
die heb ik zo dom. Ja. Ook echt, ik ken mijn eigen grenzen niet. Hij heeft gewoon zijn grenzen aangegeven.
Ik ken gewoon...
Je respecteert andermans grenzen niet. Dat is gewoon
niet.
Eigenlijk...
Ja, echt niet. Echt niet.
Zo zielig.
Ja. Ja, maar ik herken nog wel van vroeger een beetje dat gevoel... wat je dus nu ook nog wel eens hoort bij mensen die niet volwassen zijn geworden.
Oh ja.
Dat je dus inderdaad andermans grenzen gaat toetsen. Of dat dan wel een juiste... Of dat dan... normaal is of zo.
Ja.
Of dat die grens er mag zijn op dat punt van dat moment. Dat herken ik nog wel van vroeger. Dat ik dacht, maar ik vind dat niet. Dus boeien. Dus ik was
zo
wel
naar,
echt, echt heel naar.
Sorry. Ja. Dat zou ik echt niet trekken.
Nee.
Dat je nog zoveel vrienden hebt.
Nou, niet van vroeger hoor. Nope. Not so much.
Ja, maar en even kijken.
En jij, ga jij vertellen over andermans grens heen? Ik vind wel trouwens, sorry, nog even in mij. Ik vind wel dat men zich er wel goed over kan uitspreken bij mij. Ik vind het wel altijd heel erg. Dus ik neem het wel nu heel serieus als mensen zeggen, ik vind het echt even niet chill. Denk, oh shit, sorry.
Ja.
Dat. En ik denk ook dat dat prima is.
Ik denk dat het ook, en ik denk dat dit ook nogmaals, omdat... iedereen heeft hiermee te maken. En ik denk dat dus bijna iedereen het ook moeilijk vindt. Of gewoon dat je soort van, omdat iedereen er ook anders in staat, is dit gewoon echt zo'n soort menselijk spel wat gewoon altijd soort aan de gang blijft. En met al je relaties. Mm-hmm. Dus met alle mensen om je heen. Ik denk dat ik ook wel over mensen hun grenzen heen ga. Ik krijg het niet heel vaak terug. Misschien zijn mensen bang voor mij. Maar
dat ze je intimiderend vinden.
Nee, dit was een grap, maar misschien wel echt.
Zo.
Oh nee. Nu durf ik nooit meer iets te doen of zeggen.
Grappig. Nee, dat is niet aan de hand.
Nee, ik denk dat. Maar kijk, ik heb dus best wel vaak. Eigenlijk wat jij nu zegt met dat, dat watervoorbeeld.
Ja.
Niet dat ik iemand water in zijn gezicht gooit, geloof ik. Gooi. Maar ik kan wel best wel vaak zo'n beetje soort van. Gewoon een soort van. Dan is het een grap.
Mm-hmm.
Maar dan. Ik weet nu even geen voorbeeld, sorry. Maar ik denk dat het ook heel erg is. Bijvoorbeeld, ik sla best wel vaak mensen op hun kont.
Oh. Ja, ik denk alleen maar. Hoezo mij niet dan?
Vanaf nu elke keer als ik jou zie.
Oh,
maar gewoon vriendinnen.
Oh ja.
Maar ja, misschien vinden mensen dat niet leuk. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Maar dat soort dingen, dat is dan voor mij gewoon echt een grap.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk. Ik bedoel, als iemand dat bij mij doet waarvan ik denk. Dan is het echt grensoverschrijdend.
Ja.
En ik denk dat ik daar wel meer voorbeelden van heb. En dan zeggen mensen wel vaak tegen mij. Want ik zeg soms, oh sorry, wow. Van ja, van jou kan ik het hebben. Maar dan denk ik wel, ja, is dat echt zo?
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen heb ik wel soms.
Oh ja. Oh, wat grappig. Je zal maar iemand inderdaad.
Ja, je en die gewoon echt iets, een soort seksueel trauma heeft of zo.
Maar je doet toch ook wel eens iets waarvan je dan op het moment dat je het doet denkt, oeh, dit is niet goed.
Ja.
Dit is niet goed. Verkeerde publiek.
Of gewoon inderdaad een opmerking. Ja, dat doe jij sowieso de hele tijd. Al jouw ziekte en Hitler grappen.
Ja, maar ik zei laatst ook, ik had best wel een belangrijke lunchafspraak of zo. En toen maakte ik echt gewoon hele rare pedo-grap, wat super ongepast was.
En ze hadden ze echt zo.
En niet, ja, iedereen was echt zo. Wow, maf Kees. En toen kwam er een busje voor rijden, moest instappen.
En nu zit je toch weer hier, gelukkig.
En word ik zo meteen weer opgehaald. Ja.
Oké. Zullen we even door? Want,
ja, laten we door.
Het is, we moeten nog veel bespreken, geloof ik.
Ja, het is best wel laat ook.
Ik moet er weer bijna naar bed. Het is ook echt donker hier.
Ja, het is wel donker hier, ja.
Maar goed, ja, film valt een thema.
Misschien moet ik nog
grenzen zijn belangrijk.
Ja, grenzen zijn belangrijk.
Respecteer
misschien moet ik nog
ze.
Zeggen over wat ik heb gezegd bij... dat vind ik wel
houd
heel,
het onder ons.
Nee, houd het onder ons. Nee, over wat er is gebeurd. Dit is natuurlijk één kant van het verhaal. Dit is hoe ik het heb ervaren. Diegene heeft natuurlijk nu niet de kans om te reageren. Dus dat wil ik gezegd hebben. Dit is hoe ik het heb ervaren.
Ja, nou, dat als je dit hoort... Stuur ons maar een mail.
Ik wil wel de grenzen een beetje bewaren van ja, wat dan fijn is voor iemand.
Nee, nee. Optieve.
Okay, optieve. Later.
Your attention please. This is an important announcement.
Ja, we hebben een hele leuke samenwerking. En we hebben het er ook al heel vaak over gehad. We zijn met ons werk als schrijvers en podcaststerren heel veel met onszelf bezig. En we vragen ons ook wel eens af, ja, oké, maar wat doen we nou echt voor een ander? Steeds meer mensen willen van betekenis zijn. Die zoeken naar zingeving. We krijgen veel levensvragen met mensen die denken, ik ben op zich gelukkig. Ik heb een fijne baan en een leuk leven. Maar er is af en toe toch nog het idee dat ik iets goeds moet doen. Mm-hmm. Of ja, is er nog iets goeds te doen? En De Nieuwe Gevers is een platform waarbij je de kans krijgt om jouw talent te laten gelden.
Ja, mooi. De Nieuwe Gevers is een nieuw type vrijwilligersplatform. Dat doe je bij maatschappelijke organisaties met vraagstukken die dus binnen jouw vakgebied liggen. En dat is wat De Nieuwe Gevers dus zo uniek maakt. Dat je echt vrijwilligerswerk doet. Binnen een vakgebied dat je al kent. Dus niet een soort van random. Kortom, je kan goede doelen helpen met jouw skills. Skill-based vrijwilligerswerk heet dat.
Ja, al honderden vrijwilligers vonden via De Nieuwe Gevers hun droomproject voor inspirerende organisaties. Bijvoorbeeld een mooi verhaal is dat van Face This. Zij zorgen ervoor dat tekeningen van basisschoolkinderen in Indonesië omgetoverd worden tot hele vette designs voor t-shirts, hoodies en tote bags. Oh, leuk. Ze zijn door. Ja, nou ja. Ze zijn door 3 nieuwe gevers geholpen met strategisch advies over social media. Iemand die voor langere termijn de uitvoer van de social media heeft gedaan. En een copywriter.
Ja, je kan je dus inzetten voor thema's die je echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld duurzaamheid, tegengaan van de plastic soep, dierenwelzijn, gelijke rechten, onderzoek naar chronische ziektes, eerlijke kansen voor alle kinderen, de cultuursector of eenzaamheid onder ouderen.
Ja, er zijn al meer dan 400 maatschappelijke organisaties geholpen. Groot en bekend, zoals het Rode Kruis of Milieudefensie of Plastic Soup Foundation. Maar ook kleine stichtingen of organisaties, zoals wat ik net zei, Face This, Burennetwerk Amsterdam, dat soort dingen. Er zijn zelfs stichtingen opgericht met behulp van nieuwe gevers.
Ja, nou nogmaals, wat vrijwilligerswerk via de nieuwe gevers dus speciaal maakt, is dat mensen met iets heel persoonlijks, namelijk hun eigen kennis, bij kunnen dragen aan een onderwerp dat ze nauw aan het hart gaat. Veel nieuwe gevers bieden namelijk hun hulp aan organisaties die zich inzetten voor een onderwerp waar ze zelf ook mee te maken hebben gehad. Zo zijn er veel nieuwe gevers die in hun omgeving met zieken of verlies te maken hebben gehad en zich om die reden willen inzetten voor organisaties zoals Cancer Care, ALS of dus het Rode Kruis, wat jij al noemde.
Ja, wil je ook helpen, maar heb je een volle agenda? Schrik dan niet. Er zijn projecten van groot tot klein. Voor mensen met heel veel tijd of met een heel klein beetje extra tijd. Of mensen met slechts enkele kleine momenten in de agenda voor een brainstorm. Hoe het werkt. Je maakt vrijblijvend een account aan via denieuwegevers.nl. Je snuffelt door de projecten die passen bij jouw skills. De organisaties zoeken hulp binnen meer dan 30 verschillende skills.
Ja, heb je een project gezien waar je enthousiast van wordt, dan schrijf je in met een korte motivatie. En ze sturen dan je aanmelding door naar die organisatie. En zien zij een match, dan kan jullie samenwerking van start gaan.
Ja, en nou hoor ik je denken, ja, waarom zou ik dat doen? Gratis werken.
Nou, dan hebben wij een paar redenen voor je op een rijtje gezet. Een boost voor je netwerk. Je vergroot je netwerk met mensen die, net als jij, bijdragen aan een betere wereld.
Ja, je werkt met inspirerende mensen. Je leert nieuwe mensen kennen. Opdrachtgevers van maatschappelijke organisaties zijn extreem gedreven om de wereld te veranderen en te verbeteren. En gepassioneerd over hun organisatie. En dat geeft een kick.
Ja, en je weet precies wat er met je bijdrage gebeurt. Een organisatie geeft bij elk project aan waarom jouw hulp zo belangrijk is. En waaraan jouw kennis uiteindelijk bijdraagt.
Ja, en misschien nog wel het allerbelangrijkste. Iemand helpen is gewoon het beste gevoel wat er is.
Yes. Wil jij ook goed doen met je kennis? Maak dan vrijblijvend een account aan bij De Nieuwe Gevers. En word onderdeel van een community met meer dan 8000 skill-based vrijwilligers. In onze show notes vind je de link. En wij zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons vooral weten. Hou ons op de hoogte. Bijvoorbeeld via de DM op Insta.
Zeker. We zijn heel erg benieuwd naar jullie ervaringen.
Ja, cool.
Hallo, baby's. Alles lekker daar. Hier wel met weer een kakelverse Fuck, Mary, Kill.
Steeds uitgebreider deze.
Deze keer gaat het om Floortje Dessing, Nieuwertje Blok en Geraldine Kemper. Bye!
Floortje slaat Dessing.
Jezus. Oké, leuke combi.
Hele leuke combi. Moeilijk ook.
Ja, wel heel lastig.
Shit!
Ik wil niemand dood van deze mensen.
Grensoverschrijdend.
Wat?
Gesproken. Dit kan dit nog wel? Nee, grapje. We kregen een bericht via onze Insta over iemand die zei tip. Ja. Ik gaf even een ongevraagde tip. De kill moeten jullie weglaten bij Fuck, Mary, Kill.
Dat kan echt niet meer.
Dat kan niet, want dat is het spelletje niet.
En toen zei jij...
Ik weet niet wat ik zei.
Toen zei jij iets van oké. We hebben ook met niemand seks, hoor. Oh. Of zoiets.
Het is gewoon niet met iedereen naar bed. Ja, dat.
Dus. Ja, het is natuurlijk puur hypothetisch.
Zeker.
We zouden nooit iemand killen.
Langzaam en pijnlijk laten sterven.
En we zouden ook niet zomaar met iedereen seksen.
Of.
Ofwel.
Ja.
Oké, ik bij het spits wel weer af. Ik zei trouw met Floortje Dessing. Ja, gewoon. Ik vind haar heel leuk en de hele wereld rondreizen. Hebben we haar niet eerder gehad? Ik krijg een soort déjà vu. Dat ik volgens mij zei, dan kan ik mee als haar fotograaf.
Ja. Ja.
Ja, zo gaat het soms. Nou ja, alsnog zou ik dat doen. het is prima. Ik ben wel leuk dat je er wel bij... Dat ik nu hetzelfde ook wilde zeggen. Ja. Dan toen.
Is het nu zo... Nee, Floortje Dressing, die mag weg.
Die mag dood.
En ja, dat. Oké, okay, ja.
Ik vind het zo jammer, maar Diortje Blok dan maar dood. En Geraldine, ja, zij is gewoon heel knap. Dus daar zou ik wel willen seksen. Maar Diortje Blok, ja, kijk, als de vraag zou zijn... Wie wil je dat je moeder of oma wordt? Dan zou ik Diewertje Blok zeggen.
Ja.
Want zij is gewoon ja die ultieme nostalgie met dat Sinterklaasjournaal. Heerlijk.
Ja.
Maar ik zou niet per se met haar willen trouwen of seksen. Dus ja, so long farewell.
So long farewell. Oké. Okay.
Jij?
Ik zou trouwen met Diewertje Blok.
Oh, schattig.
Is zo gezellig. En
je bent ook al oude mensen gewend.
Ja, precies. Dan voel ik me lekker op mijn gemak, lekker veilig. Na al die ellende die ik heb meegemaakt.
Oh, zielig. Ben je al aan het huilen?
Nee. Je wil het, ja. Hè? Zo grappig. Geraldine Kemper. Heel knap.
Sexy ja. Times.
En sorry, Floor. Ik denk ook gewoon, die heeft gewoon echt de hele wereld al gezien, weet je wel. Die heeft ook al een bucketlistje afgevinkt.
Het is gewoon tijd.
Het is gewoon tijd. Het is het meest fair om te doen in deze achterlijke keuze. Waar we, ja.
Bloedstollende.
Inderdaad. Ik denk situatie. Dat we moeten stoppen met praten. We maken het alleen maar erger.
Ik ben alleen maar harder aan het hoesten. Het is gewoon klaar. We staan de tips vandaag over, helaas. Grapje.
Stop nou eens met jezelf zijn.
Oké,
de tips kun je terugvinden op Mohi. Mohi is een app. Daar kan je allemaal mensen volgen die ook allemaal hele interessante dingen tippen.
Ja.
Volg ons op Mohi. Volg de tips op Mohi. Via ons Insta kom je ook op Mohi. Maar ja, heel veel Mohi.
Heel veel Mohi. Artikelen, films, documentaires, Mohi. Muziek, podcast.
Theater.
Artikelen. Dat heb ik al gezegd. Artikelen. Je vindt er ontzettend veel tips.
Dat heeft ze al
persoonlijke
gezegd.
Tips. Authentieke tips. Nee, we zijn echt fan van Mohi. Ik dacht nog laatst... ik vergeet best wel vaak wat voor films ik heb gezien. Wat ik goed vond, wat ik minder goed vond. Oké, minder goed zet je er dan waarschijnlijk niet op. Maar, want het is geen tip.
Hier, kutfilm. tip, ga hier niet heen.
Ga alleen als je ziek bent, stoned bent, afleiding nodig hebt.
Nee. Bijslapen, ga naar deze film.
Nee, maar ik vind dat wel relaxed. Want bijvoorbeeld voor boeken heb je dan een app zoals Goodreads of zo. Maar dat is alleen boeken. Ja. En hier kan je gewoon alles kwijt wat je goed vindt. Dat is fucking chill. Ook gewoon voor je eigen archief. Dus,
Mohi, toch?
Mohi, let's go.
Mohi. App. Wil jij beginnen?
Nee.
Oh, oké. Okay. fucking weird. Ik tip de film Close. Die heb ik gezien.
Daar heb je wel gejankt.
In de bioscoop. Oké, ik was dus met Daan naar de bioscoop. Daan, mijn beste vriend.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat je per se heel mooi moet huilen. Maar wat hij deed, was echt gênant. Holy shit.
Kan je het even voordoen?
Nou, het begon zo wel heel lief zo, weet je wel. Zo een beetje zo traantjes. En dan zag je hem al zo de hele tijd zo vegen. Ja. Maar echt vroeg al in de film, hè, weet je wel. Dacht je ook, nou, volgens mij moet de echte ellende nog komen. Maar ja, hij en mimimi. Maar op een gegeven moment was het gewoon even... zo echt the ugly cry. Maar ik moet wel zeggen, deze film... het is dus een Belgische film. Wordt Frans-Nederlands gesproken. Het is een verhaal over twee vrienden. Een 13-jarige Leo en Remy. Zijn beste vrienden. En er komt een heel abrupt einde aan deze vriendschap. Waarmee Leo vol onbegrip en toenadering zoekt tot Sophie, de moeder van Remy.
Ja.
Ze proberen eigenlijk te begrijpen wat er is misgegaan. En Leo hoopt ook op vergeving. En die gaat eigenlijk op zoek naar een soort van fysieke pijn, omdat hij de mentale pijn niet aan kan. Het is een film gaat echt over zwijgcultuur, over... niet weten wat je met je verdriet moet doen. En dat gevecht is zo goed. Het is zo goed. En het gaat dus eigenlijk over twee vrienden. En de een drijft ook echt af van de ander. En als kijker drijf je mee. Dus ik voelde me op een gegeven moment ook echt soort van schuldig. Van, ik heb helemaal ook niet, ik heb ook niet goed opgelet. Weet je wel zo? Ik heb hem dus in de bioscoop gezien. En wat er, wat bij mij heel heftig was, was, ik had sowieso de dag daarvoor, ja, dit is weer een buurman die iemand gaat eventjes boren. Of het is de hond. Wat bizar dit, hè? Ik had toevallig ook nog dat bureau Arnhem gezien. Dat met Ewout Gedemans, hoe heet hij? Dat is met de politie. En er was een meisje en die was naar het spoor gerend met familie achter zich aan. En die familie kwam te laat en het was één groot. Dus ik was dat zo aan het kijken. En wat er dan gebeurt, is dat je raakt in een soort van shock. Maar je kan niet weg of zo daaruit. Want ik moet dat dan afkijken op de een of andere manier. Omdat anders gaat dus mijn hoofd het weer zelf invullen. Ja, en dan
van wat er
komt
vroeger
weer,
is gebeurd.
Ja, en dan
bij
komt
school.
Er weer bij mijn eigen. Ja, en nou vooral die laatste keer, weet je, die zelfmoord.
Ja. Ja, ja.
Dat je zo. Dan ga je dat dus zelf weer invullen met je eigen herinnering. Ja, dus ik dacht, nee, ik moet het dus afkijken. En ik had Rinsen meteen even laten weten, kan je ook even op RTL 4 kijken? Ik ben het dus nu aan het kijken. Ja, het is een beetje dom, maar nou, dat. Wat dus eigenlijk ook wel weer me iets heeft gegeven, omdat ik dacht, ik kan dit dus nu zien.
Ja.
Ik had niet heel lekker geslapen daarna. Die volgende dag ging ik dus naar die film en daar is een fragment dat docenten worden gebeld met nieuws over, er is iets met dat jongetje, met een van de jongetjes. Mm. En tijdens dat bellen kijkt die docent al naar die beste vriend.
Ja.
En opeens herinnerde me ik dat, dus van vroeger, van op school, dacht ik, oh ja, zo keken die docenten naar mij. Toen ze voor het klaslokaal, dat was echt gewoon zeg maar dat moment net voordat we er toen eruit werden geroepen van, ja, die moeten allemaal meekomen naar de aula. En dat, en ik was, en ook nu, ik kon niet weg of zo, weet je wel. Dus ik dacht ook, fuck, zo, moet jij deze hele gifbeker weer leeg.
Therapie
sessie. Zo daad, die daarnaast zo helemaal zo.
Oh
dus
my
zo,
god, wat maar, een trip.
Ja, ik moet echt zeggen dat het is echt zo goed gemaakt.
Ja.
Zo goed geacteerd. Het is zo mooi. Het is zo prachtig. En het gaat, het gaat wel echt door merg en been. Dat wel. Dus ja, weet dat.
Ja.
Het draait in de bioscoop. Ja. In filmhuizen voornamelijk.
Oké. Okay.
Cineville Passie.
Nou, iets lichters voor de verandering.
Mag ook wel eens een keer.
Nee, ik heb tijdens mijn ziekte Everything is Copy gekeken. Een documentaire op HBO Max. En het gaat over Nora Ephron.
Mm-hmm.
Zij, ik denk dat de meeste mensen haar wel kennen. Maar ze heeft heel veel scenario's geschreven van films als When Harry Met Sally. Maar ook Sleepless in Seattle en You've Got Mail en Julie and Julia en zo.
Mm-hmm.
Maar ook bijvoorbeeld de boeken Heartburn en I Feel Bad About My Neck. Is echt fucking grappig.
Oh.
Maar zij is natuurlijk echt
in een tip.
Ja, nou, heel veel tips. Heartburn moet je ook echt lezen. Het is zo, zij is gewoon zo scherp en origineel en grappig en heel veel herkenbaarheden. Maar zij is zo'n writing legend.
Mm-hmm.
En deze docu is gemaakt en het, nou, Everything is Copy, dat is echt een kende uitspraak eigenlijk van haar moeder. Zeg maar, zij is er. Nou, het is aan haar gehangen, maar haar moeder zei dat vroeger al, want haar ouders waren ook scenaristen.
Ja.
En eigenlijk alles wat er gebeurt, dat is natuurlijk eigenlijk Everything is Copy. Alles wat er gebeurt, kan je gebruiken voor het verhaal. En bijvoorbeeld, er zit ook in die docu zit een heel goed voorbeeld. Vind ik dat je bijvoorbeeld als je valt over een bananenschil op straat, als mensen je uitlachen, dan voel je je kut.
Ja.
Dan word jij als een soort van subject of als het leidend voorwerp. En dat zo wil niemand natuurlijk. Dat wil je niet voelen, want dan voel je gêne en ongemak. Maar als je dat, als je die gebeurtenis zelf gebruikt en je schrijft een kort verhaal over of een sketch of een scène in een film, dan neem jij die regie terug.
Ja.
En daarover dat spel gaat het eigenlijk. En gewoon heel, heel leuke, goede docu. Ik denk ook als schrijver gewoon heel erg interessant van, want is everything copied? En weet je wel, hoe ver ga je? Wat gebruik je wel en niet van de mensen om je heen? Nou, zij gebruikt eigenlijk alles. Dat is ook dat boek Heartburn. Dat gaat over dat haar man, ook een bekend iemand in de filmwereld, in de schrijfwereld, die of in de, hoe noem je dat? Nou, culturele wereld, die bedriegt haar. En daar gaat dat boek eigenlijk over.
Ja.
En daar is dan ook een film van gemaakt. En dat wordt soort van alleen maar groter, groter, groter. En zij spaart hem totaal niet. Het is gewoon een soort van all out. Terwijl ze dus in die tijd waren zij echt soort van twee grootheden. Gewoon echt zeg maar A-list.
Ja, ja, ja.
Maar het is ook, dus je ziet een soort van fragmenten met haar, interviews, maar ook allemaal mensen om haar heen, haar kinderen, die ex-man zit er ook in. Of verschillende ex-mannen. Maar ook bijvoorbeeld mensen uit het vak, mensen die haar bewonderen. En het is gewoon, het is heel vermakelijk, maar het is ook wel, ik denk dat jij het ook interessant zou vinden. Het is ook echt inspirerend voor andere makers of creatieven of bewonderaars van haar werk.
Ik ga dat kijken als ik ooit nog levend iets anders kan doen dan deze podcast.
En prikbord. Ja. Vol post-its.
Oké. Nou, chill.
Ik denk dat we nog nooit zo lang een podcast hebben gemaakt.
Een luisteraarsbericht.
Even kijken. Ja. Hoi, lieve meiden. Wacht, ik moet hem even groter maken. Met een brilletje. Ten eerste wil ik zeggen dat jullie podcast echt mega fijn is en ik elke week weer niet kan wachten om hem te beluisteren. Dankjewel. Nu zit ik zelf met een levensvraag. Ik werk in de zorg, de psychiatrie om precies te zijn. En ik heb een collega die echt een enorme complotdenker is. Niet alleen antivax, maar ook echt NOS is nepnieuws. We leven in een dictatuur en de oorlog in Oekraïne is de schuld van het Westen. Ik vind het lastig daarom om met deze collega te werken. Ten eerste omdat ik zelf deze ideeën erg kwalijk vind. Maar ten tweede omdat op de afdeling veel cliënten verblijven die vanuit hun psychische problemen hier gevoelig voor zijn. Denk aan paranoïde of psychoses. En deze collega verkondigt diens mening ook op de afdeling waar cliënten in de buurt zitten. Ik weet gewoon niet goed wat ik hiermee aan moet. Ik merk echt dat ik buipen krijg als ik hem op de lijst zie staan. Moet ik dit wel bespreekbaar maken met mijn lijst? Moet ik dit bespreekbaar maken met mijn leidinggevende? Ja.
Meteen. Gisteren. Ja, echt.
Ja, echt.
Ja.
Het
is heel gevaarlijk.
Het is echt heel gevaarlijk. Maar ja, kijk, hoe dan ook zou ik denk ik ja zeggen. Maar is het maar in welke sector ze ook zou werken.
Ja.
Omdat het gaat gewoon echt heel ver. Het is, ik bedoel, ja, sorry. Ik heb echt wel respect voor bijvoorbeeld antivaxxers of mensen met een bepaalde mening. Maar dit allemaal zo op een rijtje, dan denk ik ook best wel vaak, dan heb je bijna zelf een stoornis.
Ja, weet je zeker dat het je collega is?
Nou, bijna wel. Maar al helemaal op haar werkplek. Dit is gewoon een soort, mensen hebben al aan ideeën en stel je er ook nog allemaal dit soort dingen door.
Het is echt heel gevaarlijk. Ja.
Dus ja, meteen bespreekbaar maken.
Ja,
dan, ja. Ja, ik denk dat we eigenlijk best wel kort hierover kunnen
meteen
zijn.
Meteen bespreekbaar maken. En ook misschien tijdens een gesprek met hem al gewoon weglopen. En ook zeggen waarom je wegloopt.
Ja.
Zeg gewoon, hey Richard, ik vind het heel onprettig om dit aan te horen. Dus ik kies ervoor om weg te lopen. Maar dan weet je waarom.
Ja.
En je hebt misschien volgende collega's.
Ja.
Waardoor hij denkt, of misschien, maar dan, weet je, ja, je hoeft er niet voor te kiezen om het aan te horen.
Maar ik denk als je dit zo allemaal hoort, zo op een rijtje waar diegene allemaal in gelooft en wat hij vasthoudt, is het iemand die denk ik heel erg in zijn eigen waarheid zit.
Ja.
Waardoor het best wel moeilijk is om denk ik zelf iemand echt tot reden vatbaar te achten. Aan de andere kant, nou, dit gaat eigenlijk weer over grenzen.
Ja, het gaat zeker over grenzen.
Want je kan natuurlijk ook, en ik weet dus niet of je dat zelf zou moeten doen of met een leidinggevende samen of die leidinggevende te laten doen, maar dat je wel aan iemand probeert uit te leggen van dit is gewoon niet oké om hier te bespreken. Wat denk je zelf eigenlijk?
Ja.
En ook om dat dus bij diegene te laten en niet soort van daar rond te bazuinen.
Ja.
Daar gaat het natuurlijk eigenlijk over. Misschien is deze persoon prima capabel in diens werk. Jouw hoofd.
Ja.
Dat geloof jij ook niet. Ja.
Oh ja.
Nee, maar sowieso bespreekbaar maken. En ook, ja, vooral ook als je het er zo buikbaar. Ik bedoel, snap ik heel goed. Maar dat is ook, dan heeft het ook invloed op jouw welzijn. En ook op jouw werk waarschijnlijk. Want dan ben je er ook niet helemaal bij. Omdat je daar net mee bezig bent.
Ja, nee, maar het is totaal
onwerkbaar. Dus zowel voor
jezelf,
als voor de situatie, als voor de plek. Voor de mensen daar aangeven zo snel mogelijk.
Totaal.
Oké.
Ja.
Fijn dat we het even helemaal met elkaar eens waren.
Ja, inderdaad.
Mag ook wel eens een keer.
Zal ik even een bumpertje doen?
Doe maar.
Ga je nou wat leuks van deze week? Behalve het Mauritshuis. Zijn er nog kaarten?
Ja, er zijn nog wel wat kaarten. Dus als het goed is, gewoon op de website van het Mauritshuis kan je dat vinden. Of via mijn Instagram. Ja, ik moet gewoon tering veel werk inhalen. Want ik heb een week in bed gelegen. Ja. Dus lekker veel naar kantoor met jou.
Ja, leuk. Ja, ik doe aan...
Maar durf je dan wel als ik ga voor die muizen?
Jawel. Ja, ik wil gewoon niet alleen zijn.
Nee, snap ik heel goed. Ik zou dat ook niet willen
daar. Iemand heeft er nu ook vallen neergezet. Terwijl de afspraak was geen vallen. Huh? Ja, maar dan stel dat er zo'n muis in de vallen. Ja, dan gaan wij weer ergens anders bij Kradam zitten vreten. Dat gaan wij weer zitten doen dan. Oh ja, nee. Alsof daar geen muizen zijn. Laat onze DM met rust over muizen. Dat.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Verder bedankt voor het luisteren. Ik ga gewoon weer vluchten. In of een boek schrijven. Of met de grote filosoof Pepijn Schoneveld de kroeg in. Dan in een hoekje zitten janken. En krek spuiten.
Twee geweldige alternatieven. Ja. Ik wou niet dat ik jou was.
I'm an artist. I'm just an artist.
Everything's copy.
Krek spuiten met Pepijn Schoneveld.
Wie wil dat nou niet? Oké. Dit was Tussen 30 en Doodgaan van deze week. Als je tot het eind hebt geluisterd. Kudos for you.
Ja, chill.
Dank voor het luisteren. We zijn er donderdag weer met de levensvraag.
Oh ja.
Extra levensvraag. Volgende week zijn we er weer. Extra aflevering van deze maand komt er ook aan.
Ben je aan het lezen, Sally Rooney? Wij wel.
Jij nog niet. Dan
heb
ik jou weer exposed.
Ik toch? Nee, we moesten even nog iets anders er lezen ook.
Ik heb hem al bijna uit.
Crazy. Wat doe je nou met me? Dit is echt gewoon...
Oké, stuur ons DM's, stuur ons mails.
Weet je wie je bent? Je bent een meisje dat in de klas zegt... ik heb niet zo goed geleerd en daarna een 10 haalt. Dat ben je.
Dat was ik echt vaak.
Oh my god!
Ik ben echt een vreselijk persoon.
Ja.
Dat gezegd hebbende... Doei.